Wij waren gebleven vlak voordat we gingen pauzeren in Handelingen 16 vers 1. En daar gaat het voor het eerst over Timotheus. En dat lezen we maar even met elkaar om te beginnen. Hij geraakte echter ook in Derbe en Lystra en zie, een zekere discipel was daar met de naam Timotheus, de zoon van een gelovige Joodse vrouw, echter van een Griekse vader. Ja, die naam Timotheus, dat weet u waarschijnlijk wel, dat is wel een mooie naam. Dat betekent waarde voor de plaatser. Of je kunt zeggen waardevol voor God. Of waardevol door God, zo u wilt. Hè? Want alles wat van waarde is, of mensen die van waarde zijn, die zijn dat door God natuurlijk. Hè? Die zijn het niet uit zichzelf. En wat zien wij in Timotheus, als hier zo staat, zoon van een gelovige Joodse vrouw, hè, Eunike. En met een Griekse vader. Dan zien we daarin eigenlijk al het mooie plaatje van de Ecclesia, de gemeente, het lichaam van Christus. Die uit Israël, Griekse vader, of die uit Israël, Joodse moeder. En uit de natiën, Griekse vader, geroepen wordt. En zo bestaat de Ecclesia vandaag de dag uit gelovigen, uit Israël en de natiën. Maar we kijken niet naar afkomst naar het vlees. Maar het is toch een feit, hè, dat het zo is. Dus daarin is Timotheus in zijn afkomst een heel mooi plaatje van die gemeente. En hij zou natuurlijk later, zoals we weten, de opvolger van Paulus worden. En hij had een gelovige Joodse moeder, Eunike. Dat betekent, wel overwinning of wel overwinnaar, zoiets. Eunike betekent overwinning en ui betekent wel, dus wel overwinnaar. En dat spreekt natuurlijk ook van de Heer, hè, die op goede wijze overwint. En zijn oma Lois. Van hem werd echter getuigd door de broeders in Lystra en Iconium. Dus hij had goed getuigenis. En Paulus die zegt dat ook, dat het zijn echte geloofskind is. En hij noemt hem ook in. En Timotheus wordt, u moet natuurlijk niet vergeten, Timotheus was in feite de opvolger van Paulus. En hij wordt maar liefst in 6 brieven wordt hij genoemd, hè, in de aanhef. 6 brieven van Paulus, bijna in de helft van alle brieven die hij geschreven heeft. Dus een belangrijk iemand die met hem meeging. En die toonde, dat zegt Paulus dan in 2 Timotheus 1 vers 5, een ongehuicheld geloof. En wat is nou een ongehuicheld geloof? Dat is dat je zonder voorwaarden en dat je gewoon rechtuit gelooft. Ja, God gelooft, zo kan ik het eigenlijk het beste zeggen. Je gelooft God. Je bent een gelovige en dan, ja, zoals we dat dan onderling tegen elkaar zeggen, dan geloof je op voorhand wat de schrift zegt. En dan wil je wel heel goed weten wat de schrift precies zegt in de grondtekst, oké. Maar wat daar dan staat, dat geloof je dan ook. En daar vertrouw je volledig op. Net zoals een klein kind de eigen ouders vertrouwt, wat vader en moeder zeggen, ja, dat is zo. Zo vertrouwen wij als geloofskinderen van onze hemelse vader, geloven wij onze vader. Want vader, u zegt het? Oké, ja, nou, dan is het zo. Dan, ja, goed, daar vertrouw ik volledig op. Daar leg ik mijn hele leven in en daar leef ik op dat geloof. Zoals het net voor de pauze hadden we het over die ene verwachting. En er zullen andere mensen zeggen, denken die niet geloven, ja, joh, jij bent helemaal stapel. Ja, jij verwacht dat die Heer komt en dan ben je ineens weg. Joh, jij bent helemaal een sjokker. Ja, dat zal dan wel, dat moeten ze dan maar zeggen. Maar goed, vader zegt dat toch? Nou, dan gaat de Heer dat toch gewoon doen. Waarom zou dat niet kunnen dan? Nou, dat gaat de Heer doen. Dat gaan we zien in de toekomst. Hoe hij dat gaat doen. Een ongehuicheld geloof. En dat is heel mooi als je mensen tegenkomt. En dan merk je gewoon dat als daar die schrift open gaat, ja, dan is daar geloof. Gewoon onbevangen, onbevooroordeeld, zonder eigen gemekker er doorheen, gewoon geloven wat de schrift zegt. Dat is gewoon heerlijk. Als je het met elkaar gelooft, als je het met elkaar beleidt en gewoon voluit, ja, dat is het woord van vader. Dat is heerlijk. Dat is waar Paulus het over heeft. En daar komen we binnenkort, nou ja, binnenkort weet ik niet, maar daar komen we nog op in de Efezebrief. Die eenheid van het geloof, hè. Want het is niet alleen de eenheid van de geest waar we nu mee bezig zijn, maar straks komen we ook met de eenheid van het geloof. Dan zullen we zien dat het ene geloofsgoed, waar Paulus het over heeft in zijn brieven, dat voor ons bestemd is. En daar kijken we naar uit. Dat is die eenheid van het geloof. En dat gaan we nog zien. Paulus wilde dat hij met hem meekwam, Handelingen 16 vers 3. En dan gebeurt er iets geks. En daar gaan we vanavond, daar gaan we nu wat, ja, wat dieper, behoorlijk veel dieper op in. Waarom Paulus dit nu doet. Wat hij doet. Paulus wilde dat hij met hem meekwam. En hem nemend besneed hij hem vanwege de Joden die in die plaatsen waren. Want ze wisten allen dat zijn vader een Griek was. Dus hij had aan de ene kant had hij een goed getuigenis. Een ongehuicheld geloof, die Timotheus. Hij stond goed bekend. Hij was een echte leerling, goede discipel. En toch wisten ze, ja, maar hij was niet besneden. Zijn moeder was wel Joods, maar zijn vader was Griek. Hij was niet besneden. En Paulus, daar staat hier, hè, dat heeft waarschijnlijk Lucas zo opgetekend. Paulus, hem nemend, besneed hem vanwege de Joden die in die plaatsen waren. Waarom deed Paulus dat? Waarom deze besnijdenis? En dan kun je natuurlijk als gelovig afvragen, ja, wacht even. Als ik daar zo over nadenk, dan is dat eigenlijk wel heel verrassend dat hij dat zo doet. Waarom nou die besnijdenis? Want, als je wat meer van de schriften hebt meegekregen in de loop van de tijd, dan vraag je je af, ja, maar wacht even. Als ik nou Handelingen lees, Paulus wilde toch Titus juist niet laten besnijden? Hij vocht toch juist tegen de besnijdenis als voorwaarde? Daar hebben we het vlak voor de pauze nog even over gehad, hè? Daar was dat hele convent in Jeruzalem voor bij elkaar geroepen, voor de besnijdenis, nota bene. Terwijl Paulus ging daar heftig tegenin. En ja, Paulus zegt toch zelf in zijn brieven dat besnijdenis niet strookt met zijn evangelie? Die vragen kun je natuurlijk heel makkelijk stellen. En toch gaat die Timotheus hier besnijden. Waarom doet hij dat? Ja, er staat vanwege de Joden. Maar was Paulus dan ook niet een beetje, zou je bijna zeggen, een beetje hypocriet, dat hij dan toch bang was voor de Joden, net als Barnabas en Petrus toen die Joden van Jacobus, toen ze van Jacobus kwamen enzovoort. Was Paulus dan ook niet een beetje zo bezig? Zou je ook nog kunnen zeggen? Dit soort vragen kun je gewoon bij stellen, hè? Maar er is wel een antwoord op. Kijk, en je kan er nog even op doorgaan. Paulus zegt toch notabene in zijn Galatenbrief. Zie ik, Paulus, zeg jullie, Galaten 5, hè? Indien jullie je ooit zouden laten besnijden, zal Christus jullie niets baten. Ik getuig echter weer aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij schuldenaar is de gehele wet te doen. Zo ernstig ligt het wel als je laat besnijden. Dus dat lijkt heel tegenstrijdig met zijn hand, met wat hij doet in Handelingen 16. Hè? Want ja, de Galatenbrief is natuurlijk luid en duidelijk, hè, om het zo maar te zeggen. En is dat dan dezelfde Paulus die we zien in Handelingen 16, die dan Timotheus besnijdt en deze dingen schrijft in de Galatenbrief? Is dat dezelfde Paulus? Galaten 5 vers 4 zegt toch, als je besnijdenis moet doen, dan word je in wet gerechtvaardigd, zegt Paulus notabene. En we weten heel goed, en dat is de, zeg maar de onderstroom, en dat blijkt ook uit de Galatenbrief, we weten heel goed dat besnijdenis geen deel uitmaakt van het evangelie dat aan Paulus was toevertrouwd. Kun je dat onderbouwen? Ja, dat kunnen we onderbouwen, want in Romeinen 3 staat toch dat nu gerechtigheid van God geopenbaard is door het geloof van Jezus Christus. En dan staat erbij, dat is buiten de wet om, dus los van de wet. He, thans is echter buiten de wet om, of los van de wet, gerechtigheid van God geopenbaard geworden door het geloof van Jezus Christus. En dat is voor allen, he, naar binnen allen en op allen die geloven. Dus daarmee zegt Paulus, kijk, die redding, he, rechtvaardiging door geloof, dat is los van de wet. En daarmee zegt hij dus ook, los van de besnijdenis. Want besnijdenis hangt samen met de wet. Hè? Dat staat in besnijdenis is natuurlijk duidelijk opgenomen in Leviticus. En Galaten 2 vers 16 zegt hij dat ook. Het gaat niet om iets wat met de wet te maken heeft. Nee, het gelaten gaat om het geloof van Jezus Christus. Dat is reddend, dat is behoudend en dat is los van de wet. Zolang je nog gerechtigheid verwacht, wat iets wat met de wet ook maar te maken heeft, dan zit je op een verkeerd spoor. Dus het mogen duidelijk zijn dat besnijdenis absoluut niets te maken heeft met redding in het evangelie wat Paulus bracht. En het punt is dat je ook met besnijdenis, dan doe je iets aan het vlees. En het evangelie van Paulus maakt duidelijk dat het vlees geen enkele mogelijkheid heeft om ook maar iets te bewerken of ook maar iets te doen wat in die zin, dan hebben we het over vleeselijke rituelen en dergelijke, wat wel gevallig is voor God. Het staat helemaal los van. Het gaat om door het geloof. Het gaat door het geloof van Jezus Christus. Dus ja. Nu komen we op een ander punt en dan gaan we wat dieper in op handelingen en de achtergrond. Kijk, in deze fase van zijn bediening, hierin zijn we sinds het apostelconvent, is er in feite een nieuwe fase van zijn bediening ingegaan. Hij was eerst rondgereisd, zijn eerste reis waar de gemeentes ontstaan. Deur van het geloof is opengegaan bij de natiën. Kwestie van besnijdenis kwam op. Apostelconvent, dat was een belangrijk zeg maar tussenpunt in zijn bedieningen. En na dat apostelconvent, dan zie je dat er iets anders gebeurt. Dan gaat hij iets anders, dan gaat hij op een bepaalde manier werken. En dat lees je in Handelingen. En juist die lijnen waarin hij dan in die periode werkt, de twee lijnen die parallel aan elkaar lopen, werkt hij dan op twee manieren. Dat zorgt voor ongelooflijk veel verwarring nog steeds binnen geloofsgroepen, binnen christenen, noem alles maar op. En als je dat goed gaat zien, dan denk ik dat je een sleutel hebt waarin je heel veel onduidelijkheid, wat heel veel onduidelijkheid bij mensen weg kan nemen. Kijk, hij opereert hier in dit gedeelte, in deze fase van zijn bediening, zoals hij dat beschrijft in 1 Korinther 9. Hij werd de Joden als een Jood, enzovoort. Nou, laten we een stukje even met elkaar lezen voor de duidelijkheid waar we het over hebben. 1 Korinther 9. En we denken dus na over de vraag, waarom ging Paulus nu toch Timotheus besnijden? Dat is even ons onderwerp. En daar willen we even de achtergronden van met elkaar gaan bekijken. 1 Korinthe 9 en dan lees ik met u vanaf vers 19. Want hoewel ik vrij ben van allen, heb ik mijzelf toch voor allen tot slaaf gemaakt om meer te winnen. En ik ben voor de Joden geworden als een Jood, om de Joden te winnen. Voor hen die onder de wet zijn, als onder de wet, om hen die onder de wet zijn te winnen. Voor hen die zonder de wet zijn, als zonder de wet, hoewel niet zonder de wet van God, want ik ben onder de wet van Christus, om hen te winnen die zonder de wet zijn. En ik ben voor de zwakke geworden als een zwakke om de zwakke te winnen. Voor allen ben ik alles geworden om in ieder geval enigen te redden. En dit doe ik ter wille van het evangelie, opdat ik daarvan ook deelgenoot zou worden. Dus in dit stukje geeft Paulus een toelichting op hoe hij juist in die tijd, want de eerste Korinthebrief is in die fase waar hij dan in zit geschreven. Hij zegt hier, en dat is voor ons wel van belang, in vers 20, ik ben voor de Joden geworden als een Jood, en natuurlijk in werkelijkheid was hij ook een Jood, hè, de stam van Benjamin, om Joden te winnen. En voor hen die onder de wet zijn, als onder de wet, om hen die onder de wet zijn te winnen. Kijk, en hij zegt er ook bij, Paulus stond natuurlijk niet meer onder de wet, want hij wist heel goed, daar ben ik vrij van gemaakt. Maar bij gelegenheid stelde hij zich op, als was hij ook met hen onder de wet, om enigen uit zijn volk te kunnen winnen. Dat is wat hij zegt en dat is wat hij ook doet. En dat is ook de reden waarom hij dan Timotheus ter wille van de Joden hier besnijdt. Zelfs zo ver gaat hij. Om opdat Timotheus in die bediening die Paulus ging doen, die dubbele bediening, die twee lijnen, opdat Timotheus, hoewel hij een Joodse moeder heeft, dat hij dan toch besneden is, dat zou dan een hindernis kunnen wegnemen voor de Joden, dat ze naar Paulus en Timotheus zouden luisteren. Daarom heeft Paulus dat gedaan. Want in welke fase zitten we dan? Nou, we gaan even inzoomen op Handelingen. Hoe zit Handelingen in elkaar? Wat zegt Handelingen ons? En dan blijkt dat het heel gestructureerd toch, het lijkt niet zo, maar het zit toch heel gestructureerd in opbouw in elkaar. Handelingen 13, daarin werd Paulus samen met Barnabas afgezonderd van de 12, hè, van de 12 van de besnijdenis. Want dat woord afzonderen wordt daar nadrukkelijk gebruikt. De Heilige Geest zonderde hen af. Handelingen 13 vers 2. Hij werd dus daarmee afgezonderd van de 12 apostelen van de besnijdenis. En hij werd daarmee ook afgesneden van die koninkrijksgelovigen. Tot waartoe? Nou, tot een apart dienstwerk en zijn evangelie wat aan hem was toevertrouwd. En dat was werkelijk het goede nieuws van God. Hè? Hij werkte dus in die fase, Handelingen 13 en 14, op die reis, werkte hij dus in het evangelie van God. Daar was hij helemaal mee bezig. Deur van het geloof voor de natieën ging open. En als je dat stukje leest, als je die hoofdstukken leest, Handelingen 13 en 14, dan lees je daar niets over waterdoop. Je leest niets over besnijdenis. Je leest niet over dat hij een gelofte doet of wat ook. Of ook maar iets wat met de wet verbonden is. Dat is opvallend. En daaraan kun je zien dat hij in die tijd bezig was met dat evangelie van God. Wat puur natuurlijk een geestelijke zaak is. Evangelieverkondiging, geloof, allemaal geestelijke zaken. Dus je leest ook niets wat op een of andere manier met het vlees verbinding heeft. Gaan we verder. In die volgende fase waar we nu in zitten met de bespreking van Handelingen. Dat is het grotere gedeelte van Handelingen 15 vers 1 tot en met 19 vers 21. En daarvan zou je kunnen zeggen dat is een interval. Een speciale periode die begon bij het convent in Jeruzalem. En eindigde in Handelingen 19 vers 21. Want wat lezen wij in Handelingen 19 vers 21? Een heel opvallend zinnetje. Waar je zo overheen leest. Maar daar moet je juist op letten. Toen nu deze dingen vervuld werden. Toen nu deze dingen vervuld werden. En dat vervullen, dat houdt dus in dat iets vol is geworden. Dat iets afgerond is. Dat het een geheel is. Het is vervuld. Het is klaar. En wat werd er vervuld? Nou, daarover geeft Paulus informatie in zijn Romeinenbrief. En dan zegt hij, achteraf terugkijkend, in Romeinen 15 vers 19, zodat ik vanaf Jeruzalem, dus dat is dat gebeuren, daar refereert hij in feite aan dat convent, en eromheen tot aan Illyrië het evangelie van de Christus compleet gemaakt heb. En de Christus, dan mag je natuurlijk ook zeggen, dat is de gezalfde. En dan mag je ook zeggen, dat is de Messias. Dus hij refereert daar aan die periode. Daarin heeft hij het evangelie, het goede nieuws van de Christus. En dat is dan op twee sporen, heeft hij verkondigd. Nou, dat zullen we zien, wat die twee sporen zijn. We zien dus, waar we het net even over hadden. Dat eerste gedeelte is een dienstwerk aan de natie. Een deur van het geloof ging open. Dat is die fase. Dan komen we in de fase waar die nu in zit. Het evangelie van Christus van de Messias in samenhang met de 12 apostelen. Want wat was er gebeurd op dat convent? Daar had Jacobus gesproken. En die had een aantal decreten. Die had een aantal inzettingen meegegeven. Per brief. Aan Paulus, die brief ging met Paulus en Silas mee. En die brief die moest dan uitgedeeld worden aan de gelovigen van de natieën. Dat had men dan in dat convent besloten. Daar was Paulus mee akkoord gegaan. En zo kunnen we ook die handdruk verklaren in Galaten 2. Waarin Paulus schrijft, wij schudden elkaar de hand, de rechterhand van de gemeenschap. Dat zij met het evangelie van de besnijdenis naar de besnijdenis zouden gaan. En wij met het evangelie van de onbesnedenen naar de natieën. En die handdruk, dat was de bezegeling van het grotere akkoord wat ook in Jeruzalem dan op dat convent werd besloten. Dus die 12 gingen naar de besnijdenis en Paulus en Barnabas de natieën. En zo ging Paulus met Silas later dan op weg met die brief, met die decreten, om die aan die gemeenten, aan de natieën, met die inzettingen, om die door te geven. Dus dan komt er dus een fase. Want Silas gaat mee en we hebben net gezien, voor de pauze gezien, dat Silas een vooraanstaande broeder was, een van de vooraanstaande broeders van de gemeente in Jeruzalem, dus dat was de koninkrijksgemeente, die ging met Paulus mee. Dus Silas, daaraan kun je zien, dat is het evangelie van het koninkrijk, de koninkrijksgemeente. En Paulus, het evangelie van God, dat is het evangelie wat bedoeld is voor alle naties, ongeacht je komaf. Dus die twee lijnen zijn in feite in Paulus en Silas in die samenwerking zichtbaar. Paulus werkte daar samen in die periode met de besnijdenisapostelen. Daar hadden ze afspraken over gemaakt. En wat deed Paulus nu? Dan gaan we even inzoomen op wat hij nou precies deed in die periode. En dan komen we dus bij die twee lijnen, wat ik net zei, die lopen parallel. Paulus, twee bedieningen. En dit is een van de moeilijker onderwerpen van Handelingen. Maar als je dit gaat zien, dan is dat een sleutel dat je ineens een aantal dingen veel beter kan gaan begrijpen. Want als je dat niet begrijpt, dan blijf je in een stuk verwarring zitten waar ik het net over had, waar heel veel gelovigen, heel veel christenen mee worstelen. En dat ze allerlei dingen zeggen, ja, maar Paulus deed toch ook dat en hij deed toch ook dat. En we spreken nu dan naar aanleiding van dat hij ook Timotheus zelfs besneed. Terwijl hij aan de andere kant in zijn brief heel duidelijk is over die besnijdenis. Hoe kan dat dan? Nou, daar krijgen we dan nu, hoop ik, bid ik, wat meer licht op. Ten eerste, Paulus twee dubbele bediening hier in die fase. Hij sprak tot de Joden in de verstrooiing, in hun synagogen. Het evangelie van het koninkrijk. In samenwerking met de 12. En daar zit een heel groot punt van verwarring. Dat Paulus dat in die fase ook heeft gedaan. Op grond van die afspraak op het convent in Jeruzalem hadden ze gezegd van oké, jij gaat naar de natieën. En goed, dan zou die aan de Joden dat evangelie van het koninkrijk prediken in de synagogen om enige uit hen te redden in die lijn. En aan de andere kant, dat is punt 2, dat is die andere lijn, aan de Joden en de natieën buiten de synagogen predikte hij het evangelie van God. Dat is rechtvaardiging door het geloof van Jezus Christus. Dat is los van werken van de wet, dat is los van, hebben we gezien, hè, Romeinen 3 vers 21 en 22, dat evangelie, het evangelie van God, wat zuivere genade is, het is om niet, het is in zijn genade, door de vrijkoping in Christus Jezus. Nou, dat is een geweldig evangelie, maar dat staat dus helemaal los van welke wetswerken dan ook. En dat zouden de mensen uit buiten de synagogen, uit alle volkeren horen. En dat, als ze dat geloven, ja, dan is dat een geweldig iets. Dan gaan ze mee in die lijn van dat evangelie van de gemeente. Het grote probleem zit dus hierin. Als je dit niet ziet, terwijl er toch in de teksten, hè, we hebben Romeinen 15 gelezen, in de teksten zitten daar duidelijke aanwijzingen dat Paulus iets speciaals heeft gedaan in die tijd. Als je dat gaat zien, ja, en als je het niet ziet, dan blijft het verwarrend voor je, denk ik. Maar als je het wel ziet, dan gaan er ineens, hè, zoals we dat dan tegen elkaar zeggen, een paar luikjes gaan open. Hè? En vandaar dat plaatje, dat vond ik vanmiddag op dubbel licht. Dat vond ik eigenlijk wel aardig, deze dubbel licht. Aan de ene kant het licht van het evangelie van het koninkrijk en aan de andere kant het licht. En moet toch zeggen het meerdere licht van het evangelie van God, wat hij dan ook mocht brengen. En dan zeggen de Engelsen tegen elkaar, let that sink in. Hè? In de intervalperiode, wat zien we daar dan gebeuren? Wat doet Paulus dan? Hij doopt enkele in water, nota bene. Want ik zeg nota bene erbij, omdat hij in zijn brieven lees je toch wel wat anders. Lees je toch een andere tendens in feite. Maar in Handelingen zie je dat Paulus bij gelegenheid sommigen doopt. En in Korinthe zegt hij dat hij zelfs blij is dat hij maar enkelen heeft gedoopt. Dus Paulus doopte sommigen. En daarin zie je eigenlijk al bijna dat het vrij uitzonderlijk is dat hij dat doet. Maar in die fase in die fase, waarin hij dus in de synagoge dat evangelie van het koninkrijk verkondigt. En dopen in water, dat hoort bij het evangelie van het koninkrijk. Zeker weten, kijk maar in Handelingen 2, wat Petrus daar allemaal zegt. Dopen in water hoort daar nadrukkelijk bij. Maar in het andere, als je leest Handelingen 13, 14, lees je helemaal niks over dopen in water. Terwijl daar de evangelie verkondigd werd, mensen kwamen tot geloof. Je bent niet gedoopt in water. Althans, we lezen het niet. En die stilte van de schrift is dan ook veelzeggend, hè? En hij besnijdt dan Timotheus in deze fase. In deze fase. Waarin hij dus, nogmaals, in die synagogen het evangelie van het koninkrijk verkondigt. En dan om enkele van de joden te winnen, zodat en Timotheus geen verhindering zou zijn dat hij onbesneden zou zijn, heeft hij Timotheus besneden. Zover is hij zelfs gegaan, Paulus. Nou, dat is nogal wat. En in die periode, in deze intervalperiode die we nu bespreken, daarin geldt 1 Korinthe 9 vooral. Dat hij de Jood is geworden tot een Jood en de Griek en een Griek en voor degenen die onder de wet zijn als onder de wet. Want daarover kun je natuurlijk discussiëren met elkaar. Hè. In hoeverre moet je rekening houden met mensen die heel ernstig de zondag vieren. Of je hebt ook tegenwoordig steeds meer christenen die ook de Sabbat vieren. Ja, hoe moet je daar nou mee omgaan? Hoe ver moet je nou daarin meegaan? Moet je daar in alles mee in rekening gaan houden? Dat je bij wijze van spreken zelf ook de zondag gaat houden zoals die anderen ook de zondag houden. Niet dat wel. En of op zaterdag, hè, dat is in feite hetzelfde verhaal natuurlijk wat ik net zei. In hoeverre moet je daar rekening mee houden? In hoeverre... Want ja, ben je dan, als je dan wel iets doet, ben je dan tot aanstoot voor die ander, als die ander dat ziet? Ja, dat is moeilijk, dat is lastig. Ik vraag me af of je dan zo ver moet gaan zoals Paulus hier ging. Maar dat je er wel natuurlijk wel in liefde mee, rekening mee kan houden. Maar ik denk dat, ook dat is weer, dat zijn dan van die dingen die zijn dan arbitrair. Die zijn per situatie verschillend. Hoe je daarmee omgaat. Hè? Wie dan bij jou in de buurt wonen, ja of nee, enzovoort, enzovoort. En Paulus, die was... En wat ook een ander punt is, dat Paulus de opdracht had gekregen. En dat is natuurlijk ook veelzeggend. De opdracht van de Heer was in Handelingen 9, vers 15, toen hij geroepen werd, dat Paulus zou zijn naam gaan dragen voor de zonen van Israël. Heel nadrukkelijk, als apart item van zijn opdracht. En dat is wat we hier dan vervuld zien worden in dit gedeelte van Handelingen. En aan de andere kant werd hij ook afgezonden tot het evangelie van God. En dat werd ook hier in Handelingen zichtbaar. Dus in die, nogmaals, die dubbele lijn, hè, die parallel aan elkaar loopt. Dubbele bediening. Een intervalperiode. En in die periode, welke brieven schrijft Paulus dan? Want ook dat is van belang. Voor de achtergrond en voor het verstaan van die periode. En ook voor het verstaan van die brieven die hij daarin heeft. Dus het heeft een wisselwerking op elkaar. Hè. Dat ga je dan allebei hopelijk wat beter verstaan, beter begrijpen. In die intervalperiode schrijft Paulus 1 en 2 Thessalonicense. Nou, waar wij nu zitten in Handelingen, is die daar nog niet geweest in Thessalonica. Dus dat hebben we het nog even niet over. Maar dan schrijft hij ook 1 Korintiërs. En wat schrijft hij nou in de eerste Korinthebrief? Die schrijft hij in deze periode. En dan zegt hij, nou, Korintiërs, ik ben niet gezonden om te dopen. Dan bedoelt hij natuurlijk de doop in water hier, hè? 1 Korinthe 1, hè? De doop in water. Ik ben niet gezonden om te dopen, maar om evangelie te verkondigen. Waarmee die in feite aangeeft, kijk, mijn echte bediening voor alle natie is niet om die waterdoop. Dat was in feite tijdelijk, omdat hij ook die bediening voor de evangelie van het koninkrijk deed. En we zien daarin toch een stukje opbouw, ook in die eerste Korinthebrief zelfs. Want in 1 Korinthe 10 gebruikt hij weer dat woord dopen. En dan zegt hij, kijk naar het volk destijds. Ze werden allen tot in Mozes gedoopt. Hoe? In de wolk en in de zee. Werden ze daar nat? Nee, absoluut niet. Ze gingen een droog pad, gingen ze door de zee in. Maar het wordt toch een doop genoemd. Dus in feite, ja, dat water speelt daar eigenlijk al helemaal geen rol meer. Hè? En dan zegt hij in 1 Korinthe 12, weer een stap verder. Daarvan zegt hij, kijk, wij zijn allen in één geest naar binnen één lichaam gedoopt. Daar gaat het om. Dat is nou die werkelijke doop waar het om gaat. Dus je ziet aan de ene kant dat hij zegt, ik ben niet gezonden om te dopen in water, maar om evangelie te verkondigen. En dan zegt hij, ik heb maar enkele gedoopt, Crispus en Gaius geloof ik, en voor de rest heel weinig. En later zegt hij dan in 1 Korinthe 12, ja, we zijn allen in één geest naar binnen één lichaam gedoopt. En dat is de ware doop waar het om gaat, in feite. Dat proef je daaruit, hè? Dat zegt hij daar niet letterlijk zo, zoals ik het nu zeg, maar dat is natuurlijk wel waar het om gaat, hè? Lid van het lichaam van Christus word je als je naar binnen dat lichaam bent gedoopt in de geest. En daar komt helemaal geen gevoel bij. In de eerste plaats, het gaat dan om geloof. Het gaat helemaal niet om een emotionele ervaring die je op dat moment hebt. Het gaat om geloof. Dat je dat woord hoort, je gelooft dat, je bent blij in je hart. Ja, goed, dat geeft je ook een fijn gevoel van binnen. Maar dat is niet het punt waar het om gaat. Je gelooft het. Je gelooft die boodschap. Daar gaat het om. En dan, als je dat gelooft, dan weet je ook achteraf, toen werd ik in die geest gedoopt. En in de Galatenbrief zegt hij ook, indien jullie je laten besnijden, zal Christus je geen nut doen. En dan zegt hij in feite in die brieven die hij in die fase schreef, kijk, hier gaat het in werkelijkheid om. En dat hij dan in die fase in Handelingen, ja, alleen Timotheus besneed, want dat is het enige die genoemd wordt. En voor de rest zal hij nooit iemand besneden hebben. Voor zover we weten, staat er niet, dus we mogen ervan uitgaan van niet. En enkelen heeft hij in water gedoopt. Maar dat is dus dan gekoppeld aan die koninkrijksverkondiging, aan het evangelie van het koninkrijk. Dat is die andere bediening waar die toen in stond. Ik denk dat als je die dingen in elkaar kan schuiven, als je dat een beetje in perspectief met elkaar kan zien, dat je begrijpt hoe Paulus toen bezig was, omdat je ook begrijpt waarom die in bij gelegenheid doopte. Maar dat wordt ook maar zelden gezegd, want kijk, we komen nog straks in Filippi, hè? U weet wel, die gevangenbewaarder. En dan staat er, hij werd die gevangenbewaarder, werd toen met zijn hele huis gedoopt. Maar er staat niet bij wie hij deed. Kan net zo goed Silas geweest zijn die doopte. Dat Paulus alleen verkondigde en dat Silas doopte. En in feite, als u het mij vraagt, ligt dat meer voor de hand, omdat Silas was een van de vooraanstaande broeders van die koninkrijksgemeente in Jeruzalem. Dus het ligt veel meer voor de hand dat Silas daar gedoopt heeft dan dat Paulus gedoopt heeft. Maar goed, nogmaals, het staat daar niet letterlijk in Handelingen 16. En daar staat ook zeker niet dat daar kindertjes gedoopt werden, want ja, dat wordt er soms ingelegd, hè, door mensen. Maar er staat alleen maar dat die gevangenbewaarder met zijn huis werd gedoopt in water. En er staat niet bij om welke personen dat precies ging. Dus ja, dat laten we dan even in het midden. Hè? Met zijn huis, dus met zijn huisgenoten. Het punt is, als we die periodes met elkaar vergelijken, dan zien we dat eigenlijk voor die intervalperiode lezen wij niets over besnijdenis, waterdoop en bijvoorbeeld spreken in tongen. In die intervalperiode, als Paulus dus dat dubbele dienstbetoon doet, dan lezen we wel over besnijdenis, dan lezen we wel over waterdoop en dan lezen we wel over spreken in tongen en dergelijke. Maar niet in zijn bediening in Handelingen 13 en 14. En ook niet daarna. Het merkwaardige is dat na Handelingen 19 vers 21 lezen wij ook niets over eventuele besnijdenis door Paulus, over een eventuele doop in water door Paulus gedaan, of spreken in tongen of wat ook. Ja, spreken in tongen misschien wel, maar die twee punten, dat is heel belangrijk, want die hadden juist zo'n verbinding met het evangelie van het koninkrijk, wat voor Israël natuurlijk bestemd is. En welke brieven schrijft Paulus? Daar sluiten we dan vanavond mee af, want het is alweer de hoogste tijd, zie ik. Na Handelingen 19 vers 21, dan komt er weer een nieuwe fase, want daar staat dus nadat deze dingen vervuld werden, dus dan sluit een bepaalde fase mee af, schrijft Paulus zijn brieven aan de Romeinen en 2 Korinthe. En wat lezen we in die brieven? daarin lezen we in feite dat het vlees helemaal weggedaan wordt via het kruis. Of weggedaan is eigenlijk via het kruis. Paulus laat dat geestelijk zien. Hè? En wordt er gesproken over die nieuwe schepping. Hè? Denk maar aan 2 Korinthe 5. Zo is dan degene wie in Christus is een nieuwe schepping. Waar we het onlangs over gehad hebben met elkaar in ontmoetingsdag. Maar u kunt het terugvinden op de website. Nieuwe schepping in Christus en ook wat voor praktische gevolgen dat heeft. Maar dat heeft ook tot gevolg dat wij elkaar niet langer kennen naar het vlees. En Paulus gaat daarin zover in 2 Korinthe 5 dat hij zegt: zelfs indien wij Christus naar het vlees gekend hebben, kennen wij hem zo niet langer. Dus wij kijken in feite ook niet meer in die zin hoe waardevol zijn dienstbetoon op aarde ook was, hoe waardevol en hoe geweldig zijn bediening onder Israël ook was. Wat we in de Evangelie lezen, daar hebben we diepste ontzag, eerbied en respect voor. Maar het gaat nu, zegt Paulus, om die verheerlijkte Heer, die de eerste was die deel kreeg echt aan die nieuwe schepping in zijn opstanding. En degene die in Christus zijn, die hebben ook deel al nu in geestelijk gezien aan die nieuwe schepping. En ja, als zodanig kennen wij ook zelfs Christus niet meer naar het vlees, hè, zo we al hem zo gekend hadden. Wij kennen hem als verheerlijkte Heer aan de rechterhand van God, die ons overlaat met geestelijke zegeningen. En we zijn enorm rijk, want we zijn in hem een nieuwe schepping. We hebben geweldige zegeningen in hem ontvangen. En we kennen hem dus naar de geest, geestelijk, en met al die rijkdom die dat in zich heeft. En Paulus spreekt in Romeinen 6 over die nieuwe mensheid, waarin hij ook vaststelt, kijk, die oude mens, die is samen met Christus meegekruisigd. En nu wandelen wij voortaan in nieuwheid van leven. Nou, dat is die nieuwe mensheid. En dat is, dan ben je het vlees, dat oude, dat is weggedaan. En zo zouden wij ook rekenen, hè, dat het oude voorbij is. En dat we alleen nog die nieuwe mens leven. Dus daarna, na die scheidslijn die hij dus in die brieven laat zien, als consequentie van het kruis van onze Heer Jezus Christus, is alles in feite geestelijk, is alles in feite in de geest. En hebben we geen tastbare zegeningen meer zoals Israël dat heeft. Die hebben Jeruzalem, die hebben een land, die hebben allemaal zegeningen die je kan met je handjes kan pakken. Of verdient straks weer, enzovoort, enzovoort. Dat hebben wij allemaal niet. Wij weten dat het allemaal vervuld is in Christus. We hebben dus alles geestelijk in de geest en dat is voor mensen vaak moeilijk. Mensen hebben daar vaak moeilijk mee, want die willen toch vaak iets doen wat nog met het vlees te maken heeft. Of die willen iets concreets meevieren met de feesten van Israël. Dan heb je wat in je handje, dan kan je de lulaf in je hand houden, dan kan je kaarsen aansteken op Shabbatavond enzovoort. Dan kan je allemaal dingen doen, allemaal tastbaar, kan je ruiken, kan je voelen. Maar dat is er voor ons allemaal in feite niet. Dus ja, dat is in feite voorbij, hè, voor ons. Wij mogen hem kennen naar de geest en dat is enorm veel. Dat betekent bij ons van binnen enorm veel. En dat keert zich ook naar buiten, ja, in een groei, in de vrucht van de geest. En daar gaat het in feite om, hè, in deze tijd. En even nog als notitie erbij, met een klein onderopmerkingtje. In eerdere brieven vinden we duidelijke aanwijzingen al in die richting, hè, dat alles weggaat in feite van het vlees en het gaat naar de vervulling geestelijk. Geestelijk, in geestelijk opzicht. En daar, als je de eerste Korinthebrief bijvoorbeeld leest, dan is Paulus daar constant mee bezig. Weg van dat vleeselijke. Ze hadden allemaal vragen over allemaal aardse vleeselijke dingen. En daar geeft Paulus antwoord op. Maar je ziet constant in zijn antwoorden, constant weg van het vlees, weg van dat oude, naar dat nieuwe, naar die geestelijke nieuwe mens in Christus. Hij zegt ook in 1 Korinthe 2 bijvoorbeeld, daar sluit ik dan mee af, wij hebben de denkzin van Christus. Niet van Jezus, even voor de scherpte, hè? Niet van Jezus, hoe goed dat ook was, maar van Christus, die nu aan de rechterhand van God verheerlijkt is. Wij hebben de denkzin van Christus. Nou, daar sluiten we dan mee af vanavond. Zullen wij de Heer danken. Vader, we danken u dat we ook deze avond weer een stukje uit uw woord met elkaar mochten overwegen en wat achtergronden bekijken. Een bijzondere fase in het dienstbetoon van Paulus, wat zo belangrijk is, Vader, dat we dat goed verstaan. Dank u wel dat u ons daar wat licht op geeft. En Vader, mag het in ons hart en in onze gedachten doorwerken dat we dit beter kunnen begrijpen. En dat is zoals u het in die tijd deed, Vader, zoals u het wilde dat het zou gebeuren. Een bepaalde periode van overgangstijd naar het nieuwe. De periode waarin het lichaam van Christus wordt uitgeroepen. Een dag van redding. Een welaangename tijd waarin we nu mogen leven. Verzoening, genade, heerlijkheid. Vader, dank u wel voor al die rijkdom die u ons aanreikt. Dank u wel voor uw geliefde zoon die nu aan uw rechterhand verheerlijkt is. En dank u wel dat we iets van hem zo mogen kennen. En dat we daar steeds meer van leren kennen. Hoe hij nu is. Vader, en zo mogen we ook over hem spreken als de verheerlijkte, als het hoofd van het lichaam, de uitgeroepen gemeente, als Heer, als Kyrios. Als degene onder wie straks alles onder de voeten komt en alles zich aan hem zal onderschikken. Vader, dank u wel dat wij dat nu al mogen doen. En dank u wel dat we die schrift ook in onderschikking aan u mogen volgen. Vader, opdat we verstaan de dingen zoals u dat heeft laten optekenen. Wat niet voor niets is. Vader, bedank u daarvoor. Dat we door anderen die dat al lang geleden hebben uitgezocht, nauwkeurig mogen volgen. En de schriften mogen lezen met elkaar. En bid u, Vader, wilt u ons door uw geest die genade geven dat we het steeds dieper mogen verstaan. Vader, ook daarin, in die groei, zijn we volledig van u afhankelijk. U moet de groei geven. Dank u wel dat u dat ook doet en dat we ons daarin mogen overgeven aan u. Die zo'n liefdevolle vader bent, die zo voor ons zorgt. Beseffend, Vader, dat niets ons kan scheiden van uw liefde in Christus Jezus. We danken u daarvoor. We danken u ook zo voor deze avond, voor ieder die hier wilde zijn, op ieder die op afstand meekeek en luisterde. U kent alle harten, wil hen genadig nabij zijn, Vader. En dank u wel dat uw liefde uitgaat naar ieder. We danken u daarvoor en we danken u zo voor dit, voor wat u wilde geven. In de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.